Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Vanavond luisteren we opnieuw met elkaar naar het borstwapen der gerechtigheid. En dan gaat het met name om de methodeia's, de methode waarmee de Satan ons aanvalt op die vergeving van de zonde. In het bijzonder ook als een kind van God uit zwakheid in zonde valt. Dan zingen we in verband daarmee op Psalm 51, het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. 51, het eerste vers. Zingen we naar de belijdenis van het geloof uit Psalm 34, het tweede vers komt. Maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd met hart en stem de nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. Ik zocht in mijn gebed de Heer ootmoedig met geween. Hij heeft mij in angstvalligheid geantwoord, mij gered. Psalm 34, het tweede vers. Doen we nu samen eerst in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen, tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken ieder van u met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Ook vanavond is dus de tekst uit Efeze 6, vers 14b, het borstwapen van de gerechtigheid. We lezen daarbij uit de eerste algemene brief van de apostel Johannes, het eerste hoofdstuk, vanaf vers 5 tot en met hoofdstuk 2, vers 2, waar we zien hoe ook de apostel Johannes onderwijs geeft in zaken de vergeving van de zonden en de zekerheid van het geloof. 1 Johannes 1 vers 5. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God een licht is. En gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij. En doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, zo maken we hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat ge niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde der gehele wereld. Tot zover. Zoeken we samen het aangezicht van de Heer onze God in gebed. Mijn lieve heren, we danken u dat we andermaal mogen samen zijn op deze uw dag in uw voorhoven. Opdat we zoals de apostelen hebben mogen doen, onderwezen worden in de leer der apostelen. En die zij niet van zichzelf hebben, maar die ze ontvangen hebben aan uw voeten. En wij danken u voor de genade dat u hen beloofd en gegeven hebt, de geest der waarheid. die hen in alle waarheid leiden zou. En dat u hen gegeven hebt de geest die hen alles indachtig gemaakt heeft wat u tot hen gesproken hebt. Opdat zij deze dingen zouden doorgeven aan ons, opdat wij ook nu daarin de stem zouden horen van u de goede herder. En mogen we u bidden om de genade dat al uw kinderen vanavond dat mogen ervaren. De schapen kennen mijn stem. En vreemden zullen ze geenszins volgen. Lieve Heere, dat we uw stem mogen horen. Maar ook zodanig mogen horen. Dat het een opening mag geven. Voor degenen die maar tobben en zuchten. Die als een jo-jo heen en weer geslingerd worden. Dan hebben ze weer eens hoop en dan is het weer helemaal niks. Opdat wij onze gangen treden vastgemaakt mogen vinden in uw woord. Wilt u geven de genade. Dat tobbers vanavond zich verblijden mogen over uw heil. Dat uw kinderen die aangevochten worden door de methode van de Satan mogen heen zien. En dat ze er ook doorheen mogen zien op u de gekruisigde. Dan is het borstwapen der gerechtigheid onze bescherming tegen zijn aanvallen. Zodat we staan mogen. Maak zo in uw woord onze gang en treden vast. Heer, het gaat in het bijzonder om hen. Paulus heeft het ook geschreven. Geliefde broeders. Degene die van dood levend gemaakt zijn, geroepen zijn. Maar Heer, het zou te kort zijn. Als het alleen voor hen was. U hebt zelf gezegd, er zijn nog schapen die van deze stal niet zijn. U hebt het getuigenis gegeven in uw woord, zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar in zijn bekering en zijn leven. Wil dan ook geven dat mensen die dood zijn in de zonden en de misdaden geroepen worden door de kracht van uw woord, zodat ze gaan luisteren zoals ze nog nooit geluisterd hebben. Dan zullen ze ontdekken er buiten te staan. Heere, maar laat ze dan ook zien. Die rijke belofte klopt en u zal worden opengedaan. Opdat er blijdschap mag zijn in de hemel. Over zondaren die worden toegebracht. Om hun gerechtigheid te zoeken buiten zichzelf in Christus Jezus. U weet van alle dingen. Misschien tobben we met een bepaalde zorg al jaar en dag. Wilt u geven dat het vanavond mag worden blootgelegd. Opdat er een einde komt aan dat twijfelen. Wat zouden we het erg vinden. Als we onder onze kinderen er één zouden hebben. Terwijl we van alle evenveel houden als er één zou zijn. Die al jaren dag, en misschien omdat hij zich minder voelt dan een ander, maar jaren dag maar topt, zou de vader en moeder van mij wel zoveel houden. Dat kan niet. Heere, wat zou het ons pijn doen? Wat doet al dat tobben van ons, uw pijn? Waar u zo plechtig verklaart in uw woord. Dat er bij u geen meer en geen minder is, maar dat een ieder die in de Zoon gelooft, het eeuwige leven heeft. Maak zo dat wij verlost worden van eigen gedachten en vastgemaakt worden in uw Gods gedachten. Dat we op en onder de kansel het rijk mogen hebben in de ontmoeting van u. In het horen van uw stem. O Heere, wees met ons. En zie ons aan in de Zoon uw liefde. Mag de dienst in orde verlopen. Dat er niets gebeurt op of onder de kansel wat hindert. maar dat het woord ruim en vrij baan mag hebben. En dat er maar één ding is, dat we u aanbidden. Dat we ook zingen zullen aan het einde over uw grote barmhartigheid, goedheid en genade. Met hart en ziel in verwondering. En dat om Jezus Christus alleen, in de vergeving van onze zonden, uit genade. Amen. De dienst erofferhand in uw liefde aanbevolen, de eerste rondgang diaconie, de tweede en derde voor de kerkvoogdij. En we gaan zingen uit Psalm 116, de versen 1, 3 en 4. 116, de versen 1, 3 en 4. Efeze 6, vers 14b. En aangedaan hebben het borstwapen der gerechtigheid. En vanmorgen hebben we gelet op de betekenis van die thorax, die bescherming van de nek tot aan de lies. We hebben gezien wat het nou is, de gerechtigheid die wordt toegerekend. En de thorax die inhoudt dat de christenen bewust leven uit de toegerekende gerechtigheid. Vanavond hetzelfde, maar dan lettend op wat Paulus noemt in het voorafgaande, de listige, vers 11, de listige, de methodeia staat er in het Grieks, de methode die de duivel gebruikt. Dus vanavond dus de concrete aanvallen van Satan en hoe dat borstwapen der gerechtigheid daartegen beschermt. Dus het borstwapen der gerechtigheid beschermt tegen ten eerste Satans gevangen houden in geloofsonzekerheid. En ten tweede Satans wijzen op onze, let op, werkelijke onwaardigheid. Daar heeft hij helemaal gelijk in. En ten derde Satans onderstrepen van onze onvolkomenheid. Dus Satans gevangen houden in geloofsonzekerheid. Ten tweede Satans wijzen op onze werkelijke onwaardigheid. En ten derde Satans onderstrepen van onze onvolkomenheid. Dus ten eerste in de aansluiting ook bij vanmorgen zijn gevangen houden in geloofsonzekerheid. Gemeente, jongens en meisjes, onzekerheid kan je keel dichtknijpen. Misschien heb je het meegemaakt met het wachten op de uitslag van je examen en hoe meer de dag naderde. En misschien hadden ze gezegd, als je voor 6 uur niet gebeld bent of om 6 uur gaan ze bellen. Hoe spannender het wordt. En vooral als je niet meer weet hoe of je het gemaakt hebt. Dan zitten er allerlei vrede momenten, denk je, ik ben hopeloos gebakt. En het andere moment denk je, misschien heb ik nog net een 6 min. Onzekerheid kan vreselijk spannend zijn. Moedeloos maken. Dat kan ook als je gesolliciteerd hebt, die baan die je zo graag wil. En het ene moment hoop je het en het andere moment, oh nee, ze nemen toch een ander. En nog erger wordt het als de dingen belangrijker worden, als je wacht bijvoorbeeld op de uitslag van een onderzoek in het ziekenhuis. En dan kunnen mensen van alles tegen je zeggen. De een zegt, ja meid, je moet ook niet gelijk het ergste denken, kop op, flink zijn. En een ander wil je ook bemoedigen en begint over allerlei neven en nichten her en der die het ook gehad hebben. Terwijl niemand wat zeggen kan. Wat is dat spannend. De ergste onzekerheid is echter voor een kind van God. Als je niet weet of de Heere nou wel of niet je in genade heeft aangenomen. Welke dan benauwd hebben. Zeker als er nergens hulp of uitkomst blijkt. En dat is nou net wat de duivel wil. De duivel die het verloren heeft van Christus Jezus, wat op allerlei manieren in de Bijbel beschreven wordt, dat hij de machten gelegd heeft aan zijn voeten, Openbaring 12, het mannelijk zaad dat weggerukt is tot God en zijn troon, en de draak die zijn bek opent en ernaast grijpt. En die daarom, ja, daarom, omdat hij het van hem verloren heeft. Het gaat niet eens om ons, maar het gaat om hem. Die daarom de vrouw achtervolgt in de woestijn. En de duivel is zo gemeen. Die is zo gemeen. De mensenmoordenaar van de beginnen, de leugenaar, de vader van de leugen. Dat is het nare. Hij kan alle kanten op, behalve de goede. En daarom probeert hij wie niet wedergeboren is gerust te stellen. Je hebt nog een heel leven voor je. En tegen een ander zeg je, ja, maar je bent toch niet onverschillig. Als jij er niet komt, wie dan wel? En bij hen probeert de duivel dat worstel om de zekerheid. Zelfs te schilderen als iets wat helemaal niet nodig is. Je bent gedoopt, je moet het geloven en je hebt toch in die meeting je hand opgestoken en Jezus aangenomen. En hij laat je zelfs meewaardig spreken over mensen die tobben met de zekerheid van het geloof. En daar kunnen ze niks aan doen, want de duivel valt hen niet aan en ze kennen die worsteling niet. Dat doet hij bij hen. Die levend gemaakt zijn met Christus. Die valt hij aan. En om de verwarring nog groter te maken, juist omdat dat borstwapen een van de belangrijkste dingen, de kern is van de zaak, die toegerekende gerechtigheid, probeert hij verwarring te brengen in de prediking. En de een laat hij verkondigen dat het maar kniesoren zijn van vroeger die tobben over een wel of niet gered zijn. Helemaal niet nodig, je bent kind van het verbond, je moet het geloven, je twijfels uitbannen. Het is allemaal erg eenvoudig. Maar als die onzin worsteling was, zouden we er niet zoveel van vinden in de psalmen? Zouden we niet zoveel onderwijs krijgen van de apostelen, de Johannesbrief, de Romeinenbrief, aangaande het geheim wat nou de kern is van de vergeving van de zonde? Dat is de ene. Ik zei het vanmorgen al, de duivel, en onthoud dat goed, de duivel is een geest van extreme, van het uiterste, van uiterste. Of hij laat een zaak ontbreken, of hij fokt een zaak op tot een afmeting die onbijbels is. Dat was al ten tijde van de reformatie. De Roomse kerk had het woord zonder de geest. En hij zorgde voor de dopersen die met een geest kwamen zonder woord. Hij voert altijd van het ene uiterste naar het andere. Dus aan de ene kant vindt men dat tobben over de zekerheid, vindt men onzin. En aan de andere kant laat hij een prediking brengen die net zozeer de zekerheid van het geloof vernietigt. Hij laat zelfs zo preken dat de onzekerheid bevorderd wordt. Zo'n preek gaat meer over wat het niet is dan wat het wel is. Het spreken over de mens die zich bedriegen kan, neemt veel meer tijd en aandacht in beslag dan die God die niet liegen kan en zweert bij zijn eigen heiligheid geen lust te hebben in onze dood. Het gevolg is, in de ene kant dat men niet topt en er niet over topt. Het gevolg is aan de andere kant dat de zekerheid van het geloof een zaak is die gezien wordt als iets wat maar sporadisch voorkomt. En als iemand er kinderlijk van spreekt, dan is het nog verdacht ook. Het is iets wat een enkel goed geoefend, diep doorgeleid christen alleen maar ontvangt als een extraatje. En zo zijn de kinderen van God. Die niet kunnen ontkennen dat de Heer in hun leven die onberouwelijke keus van het geloof heeft laten vallen, zoals die gevallen is in het leven van Rut. Maar die niet jagen naar de zekerheid van de vergeving van de zonde, omdat het voor hen wel niet zijn zal. En wat is dat erg? Wat is dat erg? Niet alleen voor jezelf een zware last. Die grote angst die er zijn kan voor de dood. De grote angst die er zijn kan voor de wederkomst van Jezus Christus. Maar het is ook zo'n drempel voor anderen. Als kinderen moeder horen spreken, krijgen ze een verkeerde indruk. Ze denken dat het een ramp is als je bekeerd wordt, omdat je dan altijd bang en onzeker bent. En kinderen worden soms meer gewaarschuwd zich niet te bedriegen, dan dat ze aangespoord worden om die God te zoeken die zijn waarheid nimmer krenken zal, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En ze zijn altijd bezig met het beproeven van zichzelf. En het is waar. De Bijbel leert ons, beproeft uzelf. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Dat is waar. Alleen komt er wel op aan hoe. Of je dat bijbels doet. Om een voorbeeld te nemen. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe dat aan de viering van het heilige avondmaal de zelfbeproeving vooraf dient te gaan. Maar Paulus heeft niet geschreven wat wij ervan maken. Ik zeg ook altijd, als de Heer iemand voor het eerst duidelijk aan het heilige avondmaal gebracht heeft, denk erom dat je nu altijd blijft gaan. Want anders word je een jojo in het geestelijk leven. Ja, maar je moet je toch in een week van voorbereiding beproeven. Ja, dat is waar. Maar je moet je niet beproeven of het deze keer misschien wel kan of niet kan. Dat schrijft Paulus niet aan Korinthe. Je moet onderzoeken of er misschien iets is wat niet recht is om dat voor de avondmaalsviering op te ruimen. Wij moeten onszelf onderzoeken. Maar als dat het enige is en als we het verkeerd doen, dan wordt een kind van God alleen maar wanhopiger en komt hij er nooit. De beproeving noodzakelijk. Maar het moet op de juiste wijze gebeuren. Ik zal een voorbeeld noemen, hebt u het gelijk duidelijk? Het is toch helder dat we allemaal moeten letten op ons lichaam. Dat als je van bepaalde dingen last hebt, moet je er niet mee blijven lopen, moet je naar de dokter gaan. Dat is een plicht voor ons allemaal. Maar het is wat anders. Dat wanneer, oh, een krampje in mijn hoofd, wat zou dat zijn? Even in de kast, thermometer, nou gelukkig heet tegenwoordig zo'n elektrisch ding. Och, als je zo met je lichaam bezig bent, dan word je juist ziek. U kent ze wel, die zo met hun lichaam bezig zijn, ze voelen alles. En ze zijn altijd zwak, ziek en misselijk. Trek dat beeld eens door naar het geestelijke. Er is een verschil tussen het beproeven van jezelf en het altijd alleen maar met jezelf bezig zijn. Dat laatste betekent zonder meer het einde voor de geloofszekerheid. Want als ik binnen zoek naar tekenen van genade die mij gerust mogen stellen, als het goed is, zul je het niet vinden. Zul je bij jezelf niet vinden wat voor de Heere kan bestaan. En als je vinden mag wat God in je leven gewerkt heeft, dan verlang je er alleen maar, als het goed is, meer van te ontvangen. Is het geen grond om op te rusten. De zelfbeproeving. Dat betekent je weten voor het aangezicht des Heren en antwoorden op de vragen die hij stelt. Laten we het maar eens doen nu. Gewoon voor uzelf. Nou gaat u met me meedenken en met uw hart open naar God toe, ja of nee. Ja of nee. En dan niet moeilijk doen, wat we dan ook altijd doen. Van hoe is het? Ja, dominee, het is niet makkelijk en mensen kan het niet altijd hebben en zo. Ik heb dat voorbeeld wel eens gebruikt. Dat als iemand mij zou vragen, hou je van uw vrouw? En ik zou zeggen, ja, het is niet altijd makkelijk, hè? Je voelt het niet altijd. Hè? Dan zou je denken, wat is daar toch aan de hand bij die man? Nou, maak u geen zorgen. Ik voel het niet altijd, gelukkig niet. Ik ben nu aan het preken, dan heb ik dat gevoel niet, gelukkig. Maar ik hou 24 uur per dag van mijn vrouw. Heel eenvoudig, niet moeilijk. Nu de vragen naar het geestelijk leven. Ik bedenk ze niet zelf. Ik ontleen ze aan het formulier voor het heilige avondmaal. Ik denk aan dezelfde drieslag van de Heidelberger catechismus. En nu is het voor Gods aangezicht ja of nee. Punt 1. Beleid u een zondaar te zijn. Valt u die tollenaar achter in de tempel bij? Valt u die moordenaar aan het kruis bij? Valt u Paulus bij? Dat wij zondaren zijn, goddelozen die de heerlijkheid van God derven. Zegt u zonder ja maar nee maar amen. Zo gij in het recht zou treden, o Heeren, gadeslaan mijn ongerechtigheden. Ach, wie zou dan bestaan? Dat is één. Punt 2. Zoekt u de zaligheid buiten uzelf. En dan niet zomaar op en her, zoekt u die buiten uzelf. In Christus Jezus. Omdat u weet dat als er iets van u bij zou moeten, het eeuwig bekeken was. Zoekt u het bij hem, zoals die bloedvloeiende vrouw. Ze had eerst dat mens getopt en dit geprobeerd en dat geprobeerd, maar toen wist het. Als ik hem aanraak, ben ik genezen. Hebt u alleen verwachting van deze Christus, omdat u weet dat zijn offer volkomen is en zijn gerechtigheid volmaakt. Vertrouwt u alleen op hem. En ten derde verlangt u naar alle geboden Gods te leven. Niet kunt u het, maar is het uw keus. Och, of wij uw geboden volbrachten. Verlangt u hem te dienen. En als u deze drie vragen van harte met ja mag beantwoorden, dan bent u een waarachtig christen. Maar u hebt wel gezond onderwijs nodig om geleid te worden tot de zekerheid. Je leert ook niet alles op één dag. Toen Rut die onberouwelijke keus mocht doen en meetrekken, wist zij nog niet wat ze later leerde. Toen dacht ze dat er voor haar nooit een huwelijkskans zou komen. Maar toen de Heere bijgeval haar liet komen op de akker van Boas en toen de liefde in haar hart was, waarmee ze sprak over die man, niet eens in de zin van daar hoop ik mee te trouwen. Maar toen Naomi dat proefde, gaf Naomi onderwijs in zaken dat losserschap. Dat heb je nodig. Krijg je verkeerd onderwijs. Verkeerde voorstellingen. Dan kan dat een gezonde geestelijke ontwikkeling in de weg staan. Dat hebben we nodig. Om zo ook gebracht te worden tot het aandoen van het borstwapen van de gerechtigheid. En tegelijk moet je doorhebben dat die vorst der duisternis niets liever wil dan u uw leven lang in de onzekerheid gevangen houden. Omdat hij niet wil dat u in kinderlijke ootmoed en eenvoud hoog zult opgeven van dat werk van Jezus Christus op Golgotha. Hij wil niet dat u zult roemen de goedheid en barmhartigheid Gods. dat u het loflied zult aanheffen. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennissen Gods. Wie is een raadsman geweest? Dat wil die niet. Want hij weet dat anderen daardoor jaloers gemaakt kunnen worden. Dat ze proeven wat ze missen, opdat ze hetzelfde zullen vinden bij de Heer. Dus de duivel wil dat niet. Maar de Heer wil het. Je hoeft alleen maar deze Efezebrief te nemen. En Paulus die schrijft aan die christen in die heidense wereld van Efeze. En die christenen gaat onderwijzen wat er met hen gebeurd is. Hoe hun positie veranderd is, werkelijk veranderd is door God en bij God. Hij wil ze duidelijk maken. Lees het thuis maar na in hoofdstuk 2, maar ook het eerste hoofdstuk. Maar in dat tweede hoofdstuk, nou, laat ik een paar versen lezen. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gedood, waardoor de zonde en de misdaden. Mensen, weet je wel hoe erg of het met je was toen je Christus niet kende? Je was dood door de zonde en de misdaden. In welke geëertijd gewandeld hebt naar de eeuw van deze wereld, heb je na de overste van de macht der lucht. Van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder welke ook wij alle eertijd verkeerd hebben, de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees en van de gedachten. Wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt. Met Christus uit genade zijt gezalig geworden. En hoe ver gaat dat? Dat is niet van nou, gelukkig is er een beginnetje en we hopen, nee. Vers 6, en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Als de Heere met zijn woord je hart heeft aangeraakt. Als je gebracht bent van de dood tot het leven, dan ben je in de werkelijkheid voor God al met Christus gezet in de hemel. Dat wil Paulus, dat wil de Heere, dat ze weten zullen. Zo zijn er veel meer schriftgedeelten te noemen, denk aan de Romeinenbrief. Dat is niet alleen om ze te wapenen tegen die fariseeën die ook christen geworden zijn, maar hun hele fariseese leer hebben meegenomen. En Paulus wil dat de mensen te Rome zullen helder hebben het geheim. Gerechtvaardigd zonder de werken der wet. Alleen uit genade door het geloof in Christus Jezus. En zo hebben we de verbinding met vanmorgen. Nu gaan we naar die methode. De tweede gedachte is Satans wijzen op onze werkelijke onwaardigheid. We hebben die zekerheid nodig, geliefde. Want de boze pakt al de kinderen van God op de ene wijze of op de andere wijze. Zo laat de duivel de een terugzien op een zondig leven. En hij probeert de aandacht af te trekken van wat God in zijn genade met je gedaan heeft. Om altijd maar weer te staren op datgene wat jij verzondigd hebt. Dat kan een moeder zijn. Om haar vrijmoedigheid te ontnemen. Wat moet jij tegen je kinderen zeggen? Kijk naar jezelf. Het kan zijn dat iemand onkerkelijk is geweest, geleefd heeft in de zonde, tot bekering is gekomen, ouderling wordt. De Bijbel zegt dan, vergeet hetgeen achter u is en strek u naar hetgeen voor u is. Maar de duivel zegt, omkijken, joh, omkijken. En hij probeert die ouderling, die nog vol is van het wonder dat de Heere naar hem heeft willen omzien. Hij probeert die ouderling onderuit te schoffelen door tegen hem te zeggen, wil jij nou bij anderen gaan vertellen hoe ze het moeten doen? Wat hij er zelf vanaf gebracht, joh. Doet aan. het borstwapen der gerechtigheid. Zeg tegen de duivel, je hebt volkomen gelijk. Met wat je van mij zegt, een 10, geen eenvoud, maar een 0 voor je conclusie. Je zou gelijk hebben. Als ik tegen mijn kinderen, als ik op huisbezoek moet gaan spreken over mezelf en mijn eigen prestaties. Maar een christen is niet geroepen om zijn eigen leven als een visitekaartje te tonen voordat hij zijn mond mag openen. Een christen is geroepen om te spreken over wat God in zijn leven gedaan heeft. En dan kun je zeggen, duivel, daar kan ik over spreken. Over mezelf kan kort zijn. Een ellendig en zondig mens. Maar de Heere. Die woorden. Maar de Heere. Dat is zo magistraal. Dat kom je ook tegen in de 2e Timotheusbrief. Als Paulus schrijft dat allen hem verlaten hebben. Maar de Heere. Oh, die woorden. Ik heb dus een preek uit Engeland over gekregen van Martin Lloyd Jones. 2 woorden. But God. En het klinkt maar door mijn hoofd. But God. Maar God. Ja, ik dood in de zonden en de misdaden. In al die dingen die Paulus zegt. En Paulus zegt niet jullie. Wij. Wij. Onder welk ook wij alle eertijds verkeerd hebben. Maar God. Dat is het antwoord. En dan is het net andersom de conclusie. Dan zijn we omdat wij dood waren in de zonden en de misdaden niet ongeschikt. Maar geschikt. Om onderwijs te geven aan zondaren. Dat is ook de conclusie die Paulus trekt. Mij, de grootste van de zondaren, is barmhartigheid geschied. Waarom? Opdat ik voor jullie de drukproef, het bewijs zou zijn van wat de genade Gods vermag. Dat is een heel belangrijk punt. Want de duivel, die kan niet alleen komen als een cabaretier van de dansvloer, maar die kan ook komen als de zwaarste dominee. Paulus zegt toch immers een engel des lichts. Oh, dat kan die zo zwaar doen. En je wijst op je onwaardigheid en je ongeschiktheid. En let maar op, dat keert een heel wat gesprekken terug. Onwaardig, niet verdiend, dominee, wat moet ik, dominee? Wat u moet, als God in uw leven gewerkt heeft, doet aan het borstwapen der gerechtigheid. Dat hebt u nodig. Want u bent niet geroepen om te spreken over uzelf. Die zwarte bladzij zit er en die hoef je niet weg te poetsen. Maar juist tegen die achtergrond mag je getuigen, maar God. Want je bent niet geroepen om te spreken over jezelf. Maar over de gerechtigheid van Jezus Christus. Daar ligt onze enige vrijmoedigheid. Waarom sta ik hier op de preekstoel? Jongens en meisjes, omdat ik vroeger thuis nooit stout geweest ben. Ik zie mijn zwager in de kerk zitten. Ik hoop dat hij zijn mond houdt. Maar dat is niet waar. Sta ik hier omdat ik geen last heb van zondige gedachten? Dan kan ik beter gelijk door die open deur weggaan. Sta ik hier omdat ik de Heer op volmaakte wijze lief heb en dien? Nou, de duivel komt het me wel eens boven op de preekstoel vertellen, hoor. En dan probeert hij hem op de vlucht te drijven. Doet aan het borstwapen der gerechtigheid. Dat is niet de reden dat ik hier sta. Ik sta hier vanwege de toegerekende gerechtigheid van Jezus Christus alleen. En ik sta hier. Dat zeg ik ook tegen de duivel. Want die komt soms terwijl je midden aan het preken bent. Dan zeg ik, ga weg. Wat jij van me zegt is misschien waar. Maar ik sta hier omdat waar is wat ik van mijn God zeg. En dat geldt die ouderling waar ik het net over had. Die vroeger zelf onkerkelijk was. En misschien zijn kinderen verkeerd heeft opgevoed. Hij wordt niet geroepen vanwege zijn waardigheid. En dat geldt die moeder die zelf vroeger verkeerd geleefd heeft. En die nu misschien denkt, moet ik tegen mijn kinderen dat verbieden, terwijl ik vroeger zelf, en de duivel komt er wel bij. Kijk naar jezelf en je eigen resultaten. En dan probeert die duivel tot extreme te drijven. Dan zegt hij tegen die ouderling van, ik zou mijn mond maar houden, zo'n beste was je vroeger ook niet. Als je nog een van je kameraden op huisbezoek tegenkomt uit het café van vroeger, dan zal het lachen je wel vergaan. En als dat niet lukt, dan fluistert hij in, vertel maar op huisbezoek dat hij het zelf ook verkeerd gedaan heeft, dat niemand het goed doet. Dan heeft hij ook zijn zin, dan ga je een beetje goedmoedig zitten leuteren. En breng je niet meer het woord van God. En dan ga je vanuit de menselijke ervaring de ene zonde, och wie brengt er wat van terecht, de ene zonde tegen de andere wegstrepen. Die duivel drijft altijd naar uiterste. De Heere leert je met twee woorden spreken. Dan kan het zijn. En dat hoef je niet te vertellen. Maar dan kan het zijn dat er een of andere leuke oom of tante is die tegen je kinderen vertelt wat jij vroeger gedaan hebt. Dan hoef je het niet weg te moffelen. Dan kun je zeggen, kind is waar. Maar daarom weten vader en ik hoe bitter of de zonde is. En we hebben geen groter verlangen dan jou daarvoor te mogen waarschuwen. Onze vrijmoedigheid om aan te spreken is niet in onze waardigheid. Maar alleen in het woord des Heren. Dat moet je op bedacht zijn, dat is een methode van de duivel. En het is een smerige methode. Als ik het dogmatisch zeg, dan zijn er twee dingen. Dat is de rechtvaardiging, daar hadden we het vanmorgen over, de toerekening van de gerechtigheid. En de heiliging, dat is wat Gods genade in je leven uitwerkt. En wat hij nou altijd op uit is, is om daar een hutspotje van te maken. Om dat door elkaar te mengen. In een week van voorbereiding. Om je niet te laten zien, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En het leven zoeken buiten onszelf in Christus Jezus. Maar probeert die op het niveau te krijgen van de heiliging. Nou, ben jij nou genoeg bekeerd en nou genoeg veranderd? Als het echt was, was het wel meer en was het wel anders. Dat probeert hij altijd door elkaar te halen. De listige methode van de duivel. En dan probeert hij ons, als ik het eenvoudig zeg, van dat niveau van de genade weg te trekken naar beneden, naar je eigen waardigheid. En als hij je daar heeft, hè, dan heeft hij al te pakken. Dan lig je op je rug, als een schaap op je rug. En als er iemand komt om je op de poten te zetten, ga je dood. Want dan zegt hij, hoe durf nou zo een als jij bent te naderen tot die heilige God? Dan moet je gaan redeneren, want dan verlies je het altijd. Want waarom gaan wij toe tot de troon der genade? Durven wij dat omdat wij waardig zijn in onszelf? Het woord leert u anders en dat is het borstwapen der gerechtigheid. Het is vanwege dat volmaakte offer van Jezus Christus, omdat hij als de hoge priester dat bloed gebracht heeft in het binnenst heiligdom in de hemel voor het aangezicht van de Vader. En de Vader van zijn troon eerst het bloed ziet en dan ons ziet. Zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat is wat het woord leert. En geef nou de duivel maar gelijk als die u beschrijft. Je hebt groot gelijk. Maar geef hem geen gelijk in zijn conclusie, want hij is de leugenaar van de beginnen. En ik noem maar een ander voorbeeld uit mijn pastoraat. waarom sommigen telkens worden afgeslagen van die zekerheid van het geloof. Door die ene zonde telkens weer boven te halen. Of door bij iemand ineens een zonde boven te laten komen. En dan hoopt hij dat je niet nadenkt. En dat je niet schuilt achter dat offer van Golgotha. Maar dat je in paniek bent en zegt, ja, zo één kan geen kind van God zijn. Kan niet echt met me zijn. Want anders. Maar geliefden, het gaat er niet om wat u was. Maar het gaat erom, en dat is tegenwoordige tijd, wie Christus is voor u. En dan kun je de duivel antwoorden. Als hij zegt, nou dat hij vroeger uitgespookt, dan kun je zeggen, Satan, je hebt gelijk. De overste van de macht der lucht. In de begeerlijkheden van ons vlees doende de wil van het vlees en de gedachte, Satan, je hebt gelijk. Als God niet had ingegrepen, deed ik het nog. Het is niet mijn verdienste, maar God. Ja, maar die zonde, dat denk je nou pas aan. Als het echt met je was, had je daar wel eerder aan gedacht. Je hebt gelijk, Satan. Maar je conclusie niet. De Heere heeft, toen hij mij in genade aannam, al mijn zonden vergeven. En nu dit op me afkomt, is het niet om de rest onderuit te halen, maar is het alleen om het wonder te onderstrepen. Toen die verloren zoon thuis kwam en zijn vader ving hem buiten om en zag hem van verre, zei de vader, kuste de vader zijn lippen dicht. Het was niet zo, Satan, dat de vader zei, jongen, ga eerst maar eens naar de keuken. Want je kunt nou wel zeggen dat je gezondigd hebt, maar je moet eerst maar eens precies alles in een schrift opschrijven. Dan vergeef ik alleen wat je opgeschreven hebt. Ik ben niet meer waard. Dat was de belijdenis. De vader zei niet, nou ja, vertel nou eerst maar allemaal wat. Dat is niet nodig als het echt is. Dat is niet nodig als het echt is. Maar dat is nou het verschil. Dat is nou het verschil tussen echt en onecht. Als het echt is, is het niet nodig dat iemand vertelt wat hij allemaal uitgespookt heeft, hoeft niet. Waarom niet? Omdat je dan niet zegt, ja, ik ben een zondaar, want ik heb wel eens. Ja, dominee, we zijn allemaal zondaars, want we hebben allemaal wel eens een leugentje om best wil. We hebben allemaal wel eens wat, niet waar. Dat is leuterkoek. Als het echt is, dan is het niet van, ik ben een zondaar, want ik heb wel eens. Dan is het, ik ben zonde in ongerechtigheid geboren. Ik ben zonde. En dat komt er geregeld uit. Dat is nou exact het verschil. Dus mijn belijdenis was, en mijn belijdenis is bij iedere avondmaalgang opnieuw, naar Gods rechtvaardig oordeel, tijdelijk en eeuwig strafverdiend. Dus die onwaardigheid, heeft hij gelijk in? Moet je niet over kissen, bis hij heeft gelijk. Maar God zij dank, het gaat niet om mijn waardigheid. Maar deze is mijn geliefde zoon, in welke al mijn welbehagen is, hoort hem. Dat borstwapen beschermt ook tegen Satans onderstrepen van onze onvolkomenheid. Ik noem nu een andere methode van de Satan die we ook in het leven geregeld tegenkomen. Namelijk dat een kind van God in een zonde valt. Wie buiten Christus is, vindt dat allemaal niet zo erg. Die zegt, och, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen, die vergoeilijkt dat. We doen allemaal wel eens wat. Maar als een kind van God een zonde bedrijft, een specifieke zonde, dan komt de Satan er als de kippen op af. Ik noem u een voorbeeld. Dat iemand die vroeger aan de drank was, tot bekering, tot geloof is gekomen, avondmaalganger is geworden, en door omstandigheden in het leven, het overlijden van zijn vrouw, weet ik wat, zo ineens daarin terugglijdt. De boze is er de kippen bij. Om in de tang te nemen en wijs te maken. Jij hoeft nooit meer om vergeving te vragen. Dat je het vroeger gedaan hebt voor je bekering, nou ja, was ook al niet best. Maar nou heb je gezondigd tegen de genade. God ziet je weer aankomen. Ja, het klinkt zo logisch. Het klinkt zo logisch. Maar daarom is het grootste belang om daartegen gewapend te zijn. Want die redenering van de duivel is logisch, maar niet bijbels. Want de Satan doet dan met ons alsof als het echt met ons was, als we echt een kind van God waren, dat we nooit meer zouden zondigen. Nou een hele nuchtere vraag. Hoeveel kinderen van God waren er nog over? Als alleen zij een kind van God waren die nooit meer zondigde. Wat dreigt er dan te gebeuren? Dan dreigt er gebeuren dat iemand zichzelf weer terugplaatst in de situatie voordat God hem levend gemaakt heeft en met Christus verenigd heeft. Dat we weer teruggaan alsof er nooit wat in ons leven gebeurd is en alsof we, met eerbied gezegd, alsof het ganzenbord is, terug naar af. En het allemaal opnieuw moet gebeuren. Maar dan kom je terug onder de toorn der wet. Terwijl het doopformulier ons leert, en we horen het elke keer als de dopen is, als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Wat dan? Het Oude Testament leert ons wat dat betreft in de offerdienst zo'n geweldig geheim. De grote verzoendag ziet op de rechtvaardiging. U weet dat dat die dag was dat alleen de hoge priester naar binnen ging. 1 keer per jaar. Het moest elk jaar herhaald worden omdat dat dierenbloed het natuurlijk niet echt kon brengen. Dat zag op dat Christus kwam. Maar 1 keer per jaar was die grote verzoendag. En dan moest die hoge priester. Er zijn verschillende woorden voor zonde in het Hebreeuws, ook in Psalm 51. En de hoge priester moest op dat dier drukken en al die verschillende woorden, zonde, ongerechtigheid, misdaad, overtreding, moest hij uitspreken. Daardoor werd dat dier de zondebok. Dat ziet op Christus. En dat dier moest sterven. En dat bloed werd binnengebracht in het heilige der heiligen. Daar hebt u de rechtvaardiging, de vergeving van de zonde. Maar als nou die grote verzoendag een week voorbij was en er was een kind van God die een zonde deed, wat moest hij dan? Wachten tot volgend jaar? Nee. Kijk, als hij zijn naaste pootje gelicht had, moest hij eerst naar zijn naaste om dat in orde te maken. Nog met rente ook. Eerst in orde maken. Het werkt zo zakelijk, geestelijk en zo geestelijk, zakelijk. Want je kunt wel zeggen, ja, ik heb hier eens een keer wat aangedaan, ik heb zo'n spijt, wilt u het me vergeven? En dan zegt de Heer, gaat eerst maar goed maken. Met rente. En als dat gebeurd was, moest hij naar de tempel. Met een zondoffer. En de priester vroeg dan, wat kom je doen? En dan moest hij concreet aan de priester vertellen welke zonde hij bedreven had. Maar leest u Leviticus 4 en 5 maar door. Als een refrein keert het door dat hoofdstuk achter elkaar terug. En het zal hem vergeven worden. Indien wij gezondigd hebben. Hebben we het samen niet gelezen. In die brief. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Nou, daar hebt u nou het borstwapen der gerechtigheid. Dat beschermt tegen die smerige aanval van de duivel. En wat moet je leren? Dan hoeft er niet alles over. Wij vliegen ook vaak van het ene uiterste naar het anders. Ik denk aan Petrus, weet u nog, toen bij dat Pascha. Dat de Heer Jezus de voeten ging wassen. En dat Petrus zijn voeten omhoog trok. Nee, Heer, nee, ik niet. Nou, zei Petrus, nee, geen deel aan, maar. Toen zei hij, dat doen we dan maar helemaal. Eerst de voeten niet en toen helemaal. Nee, zegt de Heer Jezus. Wie helemaal gewassen is, daar hebt u de rechtvaardiging. Hoeft niet opnieuw gewassen te worden, maar wel zijn voeten die vuil geworden zijn van het stof. Wat moeten we beseffen? Hoe erg de zonde is. Beleiden enzovoort. Maar niet. De duivel zegt, je bent nou in die zonde gevallen, nou kun je geen kind van God meer zijn. Maar klopt dat? Nee. Dat is toch bij ons ook niet zo. Een van onze kinderen kan ons op het hart trappen. Kan iets mee gebeuren wat we nooit verwacht hadden. Dan bid je dat de kracht der zonde gebroken wordt. Je bidt dat ze gaan zien dat zonde zonde is. En dat ze komen. Maar hoe reageert u dan als ze komen en zeggen, papa, het is zo erg, wilt u het me vergeven? Zegt u, zou het niet dwaas vinden als u mij hoorde zeggen, joh, dat wil ik je vergeven. Ga nou maar weer naar het gemeentehuis en schrijf je maar weer in als mijn kind. Dat is toch onzin? Dat is toch onzin? Wij moeten beseffen wat er gebeurd is in Christus Jezus. Om dan, want dat wil de duivel. Die begint over je zonde om je te verlammen dat je op je rug ligt. Maar je hebt bijbels onderwijs nodig. Om met de zonde te gaan, die bewuste zonde. Je kunt niet wegmoffelen van de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven. Nee, die zonde naar de tempel. Die is niet meer in Jeruzalem. Maar bij de troon des Vaders. Om die te beleiden. En je geweten te dompelen in het bloed van Christus. En het zal hem vergeven worden. Ook dat. Dus ook dat. Dus ook je geweten reinigen in het bloed van Christus. Om zo terug te komen van de troon der genade. O geliefde, dat is het geheim. Die rechtvaardiging en die heiliging niet verwarren. Niet verwarren. De heiliging is vreselijk belangrijk. Maar de heiliging, dus wat God verandert in mij, is nooit de grond waarop ik staan kan. Als ik sterven ga, dan zal ik mij niet kunnen troosten dat ik dominee geweest ben, hard gewerkt heb, noem maar op. En dan komt de duivel. Dan laat je leven voorbij gaan en je tekorten zien. Ga je met hem mee, dan blijf je niet staande. Bij de laatste snik zal het zijn. Niet mijn stapel preken, al heb ik er altijd hard aan gewerkt. Als ik daarmee de berg zou moeten opklimmen voor Gods aangezicht, zo gij in het recht zou treden. Het blijft als het gaat om het ontmoeten van de Here, enkel om die toegerekende gerechtigheid. Bij de laatste snik. En wat is nou het onderwijs van de Heer Jezus om te omhelzen dat hij zegt: wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. En de Heer Jezus zegt dan daarbij hoe ver dat strekt. En komt in de verdoemenis niet, maar is uit de dood overgegaan tot het leven. Die helle hond kan brullen wat hij wil, maar hij is het niet die vrij spreekt of verdoemt. God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Paulus zegt: Christus is het. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. En dan krijg je toepassing. Gelijk met onze tekst. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. En zo mag dit onderwijs het enige beschermmiddel zijn om het hart, de longen, de ingewanden te beschermen tegen de smerige methodes van de vorst der duisternis. Wie in mij gelooft, zal leven. Neem dat mee als de rijke buit. Maar u die buiten Christus bent, als een kind van God alleen veilig is achter het bloed van Christus die hij heeft liefgekregen, waar zult u dan blijven? Laat u niet langer rustig houden, met het valt wel mee. En je hebt ieder het zijne gegeven. Vreselijk ontwaken, wie zonder het bloed van het lam verschijnt voor de troon. En het hoeft ook niet. Het hoeft ook niet. Wend u naar mij toe, zegt hij. Word behouden. Ja, maar zegt u, ik heb één zonde. Voor mij kan het niet. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Amen. Psalm 103 en daarvan het zesde vers, waar we zingen dat hij de zonde wegdoet, zover het west verwijderd is van het oosten. 103, het zesde vers. We danken en bidden. Mijn lieve Heere, dank voor dit onderwijs. Als bescherming tegen de methode van de Satan. Want het is zo omgekeerd. Hij zegt, je kunt geen kind van God zijn, want. Terwijl als die Samaritaanse vrouw van uw leerschool komt. Ze enthousiast rond mag vertellen, is deze niet de Christus? Want hij heeft me verteld alles wat ik gedaan heb. Ja, wat een zegen, zat alleen u gehoord. Ik heb levend water. Als u daarvan drinkt, zult u niet dorsten in eeuwigheid. Uw naam zij geprezen. Heilig het aan onze harten. Opdat we het iedere zondag ook mee belijden. Ik geloof. De vergeving van de zonde. En dan hoeven we ze niet meer wat u wegdoet van het oost naar het west en zover. Hoeven wij niet meer op te halen. Om het aan iedereen te vertellen. Maar we mogen weten. Dat in het bloed van Christus. Ze verdwenen zijn en het zal hem vergeven worden. Och Heere, wie buiten u is, voor wie dat van vanavond allemaal maar ingewikkeld was. Ach, dat we het beseffen, buiten Christus, geen leven, geen bescherming. Ga met ons mee naar huis, geef een goede zondagavond. Ga mee met hen die naar zee gaan, bewarend spaar ze, maar gedenk ook die aan de overkant werken. Wat hebben we ook daar bescherming bij nodig, maar ook op het eiland, op het land, in de zaak, tussen de machines. En ook als we met de fut zijn, op de fiets, op straat, bewaar ons. En als we van vakantie mogen genieten, dat we heerlijk mogen recreëren. Dat lichaam en geest tezamen op adem komen. Ook in de eenheid van de zondag en de week. Verheerlijk uzelf. Gedenk de broeder, de dienaar des woords. Aan deze gemeente geschonken. Ook die we ontmoet hebben rond het woord op deze dag. De broeders van de kerkenraad, zegen ons tot uw eer. Om getuigen te zijn van uw gerechtigheid om Jezus wil. Amen. Dan zingen we ook maar van één ding. Wie de Heere is, zij zullen. 145, het derde vers. Uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst. Die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheid. 145, het derde vers. Gaat heen in vrede, vreft uw harten tot God, ontvangt en draagt mee de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.